U heeft het gehoord, met één oor naar de Heilige Geest luisteren. Heb je al een keuze gemaakt welk oor dat is? Vandaag is het gemeentedag, dat heb je al gehoord. En dat is bijzonder, het is een beetje een familieachtige dag. Dat had je misschien niet gedacht als je kijkt naar degene die naast je zit, dat het een beetje familie van je is. Of zit je toevallig naast je familie? Sommigen wel, sommigen niet. Maar we zijn een beetje familie van elkaar. Kun je dat ontvangen of vind je dat heel eng? Je vindt misschien niet iedereen even leuk die hier in de zaal zit. Of misschien heb je niet met iedereen een even goede klik. Dat kan. Dat is toegestaan. We hoeven niet allemaal elkaars beste vriend te zijn. Maar we zijn wel een beetje familie van elkaar. Want we hebben allemaal dezelfde vader. We hebben allemaal dezelfde hemelse vader die van ons houdt. Dat is goed nieuws. De hemelse vader houdt van degene die naast je zit. En van jou. En we mogen vader tegen hem zeggen. We zijn een hele open familie. Iedereen is welkom. Er zijn geen voorwaarden om hier te zijn. En dat is goed nieuws. Zo is onze vader. Onze vader staat met zijn armen open om mensen te laten ontdekken wie hij is. Hij is een vader voor iedereen. Alleen veel mensen weten het niet. En hij wacht tot hij zichzelf mag bekendmaken aan degenen die hem niet kennen. En aan ons. We kennen hem. En iedere dag opnieuw wil hij dat we hem beter leren kennen. En ik wil hem beter leren kennen. God belooft dat hij bij ons is en dat hij voorziet in wat we nodig hebben. Heb je dat wel eens ervaren? Heb je wel eens ervaren dat God voorziet? Ik zie heel veel handen. Dat is eigenlijk heel bemoedigend om te beseffen. Jezus zegt in Matteüs, als het gaat over zorgen maken, over eten, drinken en kleding, dan zegt de Heer Jezus, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Die tekst heb je vast wel eens gehoord. Een prachtige tekst waarin Jezus belooft voor ons te zorgen. Maar waar Jezus ons ook uitnodigt om de prioriteiten van het leven juist te stellen. Hij zegt niet, ga eerst zorgen maken en zoek dan het koninkrijk. Nee, hij zegt, zoek het koninkrijk en al het andere wordt je bovendien gegeven. Als je eerst zijn koninkrijk zoekt, dan lijkt het wel of zorgen in een ander perspectief komen te staan. Want we zoeken eerst zijn koninkrijk. En zijn koninkrijk is niet een plaats op aarde of een heilig land of zoiets dergelijks. Zijn koninkrijk heeft altijd te maken met relaties. Met relaties onderling, voor ons als gemeente en naar de mensen om ons heen. En relaties met God. Zijn koninkrijk is niet alleen God zoeken, niet alleen de Bijbel lezen of naar hem luisteren met dat ene oor. Maar is ook de ander zoeken. Is ook je naaste vastpakken. En niet alleen de mensen in dit gebouw, in deze kerk, onze familie, maar ook mensen buiten onze familie. Zoek zijn koninkrijk. En we zijn een groep mensen die samen met God optrekken, met elkaar, dat doen we vandaag, en met de mensen om ons heen. En we proberen dat te doen op een manier die God welgevallig is. Op een manier die weerspiegelt wie God is. En dat is gerechtigheid. Zijn gerechtigheid is leven op een manier die hem welgevallig is. Samenleven op een manier waar geen onrecht is. Waar recht gedaan wordt. Waar liefde heerst, waar barmhartigheid heerst. Dus als Jezus zegt, zoek zijn koninkrijk, dan lukt dat nooit op zondagochtend vanuit je bed met een zepper, met een tv-dominee aan. Hoe goede dingen die ook kan zeggen. Want we hebben de gemeenschap nodig. Met elkaar. We hebben het contact met elkaar nodig. En het gaat om een individueel contact ook met God. En we zijn een stukje gemeenschap. We zijn een stukje van het lichaam van Christus, zoals de Bijbel dat noemt. En we zijn geroepen om te leven in verbinding. God zorgt voor ons. En ik vond het fijn om te zien dat er zoveel handen omhoog gingen. God zorgt voor ons op individueel niveau. En daar mag je op vertrouwen. En het zou eigenlijk leuk zijn om al die verhalen eens te horen. Hoe God voorzien heeft in je leven. Maar God voorziet ook voor ons als gemeenschap, als kerk. Als deel van zijn lichaam. En ik wil iets vertellen, een mededeling eigenlijk, die te maken heeft met ons als gemeenschap, als kerk. Het heeft te maken met de huisvesting. Zoals de meesten van jullie weten, komen we hier al 3 jaar op deze plek samen. Dat is een beetje langer als we gedacht hadden van tevoren. 3 jaar geleden, in september 2012, zijn we hier naartoe verhuisd. Omdat onze thuislocatie, het Graaf Engelbrecht College in de Haagse Beemden, omdat die plek, die school, plek waar we eigenlijk helemaal gelukkig waren, op een dag naar ons toe kwam en zei, kunnen jullie tijdelijk een andere plek zoeken? Wij denken aan een half jaar. Want we gaan de school verbouwen, we gaan de aula verbouwen, mooier maken, groter maken, et cetera. Kun je een half jaar weggaan? Of eigenlijk was het geen vraag, het was meer een mededeling. Je moet een half jaar weggaan. En toen is het zo gelopen dat we op deze plek terecht konden. Dat onze broers en zussen van deze gemeenschap, de Rooms-Katholieke Kerk, zeiden, je mag dit gebouw gebruiken. En dat is een win-win situatie geweest. Wij konden hier zijn, tot op de dag van vandaag. Betalen een centje natuurlijk daarvoor. En voor hun is het een manier om dit gebouw nog even open te houden, terwijl het te koop staat. Een half jaar werd een jaar werd 2 jaar. Uiteindelijk zitten we hier 3 jaar. En de school waar we vandaan komen heeft met grote vertraging het project uitgevoerd wat ze van plan waren. En het is een maand geleden is het ongeveer opgeleverd. Een prachtige nieuwe aula. En het is in gebruik genomen en we zijn weer in gesprek geraakt met de directie van de school over terugkeren naar die plaats in het nieuwe seizoen. En deze week is het rondgekomen. Dus ik kan vertellen dat we in het nieuwe seizoen vanaf 27 september niet meer op deze plek samenkomen, maar gaan samenkomen in het Graaf Engelbrecht College in de Haagse Beemden. En dat is goed nieuws. God zorgt voor ons. God heeft gezorgd voor een tijdelijk verblijfplaats. En we hebben nieuwe relaties mogen aanknopen hier. Er zijn fantastische dingen gebeurd. Gisteren was hier Repair Café. Ik hoorde dat 20 mensen of zo geweest zijn. Of 12 mensen. Iets ertussenin. Om hier spullen te laten repareren. Er zijn contacten ontstaan. Er is een goed contact met de kosters ontstaan, et cetera. God heeft voor ons gezorgd op een manier die we zelf misschien niet zouden hebben kunnen bedenken. Maar er gaan dus dingen veranderen in de toekomst. We gaan weer terug naar waar we vandaan komen. God zorgt voor ons. En dat is een heerlijke zekerheid om vanuit te leven. Als individu, maar ook als gemeenschap. Hij weet namelijk wat we nodig hebben. Dat is goed nieuws. Hij weet wat we nodig hebben. En ik ben ervan overtuigd dat hij op het juiste moment voorziet in onze behoeftes. Ik las van de week een paar toepasselijke verzen uit Jesaja. Jesaja was een profeet, dat weet je misschien. Een profeet die leefde 700 voor Christus ongeveer. En het zijn verzen, die gaan we zo samen lezen. Het zijn verzen die je misschien kunt vertalen naar onze situatie als gemeente, als stukje van zijn gezin. Maar het zijn ook verzen die God persoonlijk tot jou kan spreken, als individu. Het zijn in elk geval verzen die mij persoonlijk zeer aan het hart gaan. Het zijn verzen, vooral het eerste fragment dat we zo gaan lezen, wat de Heer, denk wel 3 keer, door verschillende personen naar mij toe profetisch heeft gesproken, door verschillende leiders heen. Vooral in het proces toen ik mijn maatschappelijke baan losliet en voor deze baan mocht kiezen. Zo'n 8 jaar geleden. En van de week kwam het terug. En ik sprak vorige week in een gemeente en toen kwam die voorganger naar me toe en zegt: Hans, mag ik deze vers aan je voorlezen? En het was wel bijzonder, want ik had ze die week zelf ook gelezen. Dus voor mij heeft het een persoonlijke lading. Maar ik denk dat het ook een lading heeft voor ons als gemeente. En Jesaja spreekt deze woorden tegen het volk Israël. En ik denk dat de meesten van ons weten, het volk Israël was geroepen. Abraham was geroepen. En God sprak, ik ga jou tot een volk maken. En dat volk zal een zegen zijn voor alle volken op deze aarde. Genesis 12. God riep een volk. En uit dat volk zal uiteindelijk de Messias, Jezus Christus, de Verlosser, voortkomen. En God wijdt zich toe aan dat volk met de hele wereld op zijn netvlies. God kiest een volk waar Jezus uit voort gaat komen om redding te brengen aan alle mensen. Dus hij heeft de hele wereld op zijn netvlies. En het Oude Testament beschrijft de avonturen van het volk. En het volk maakt van alles mee. Nou, je weet het ook wel. Het maakt van alles mee. Maar 700 voor Christus is het volk niet meer in het land Kanaan, maar bevindt het zich in ballingschap in Babylon. En daar spreekt de profeet. En hij spreekt tegen dat volk. En hij zegt in Jesaja 43, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik de Heer ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. En we weten, als je profetische woorden leest uit het Oude Testament, spreekt God die ook echt in de eerste instantie tegen dat volk op dat moment, op die plaats. En die bril mogen we allereerst opzetten. En dan komt de lading die verder reikt dan misschien dat moment en die plaats. Maar God spreekt deze woorden tegen dat volk. En dit zijn bemoedigende woorden. Als je verbannen bent van het land waar je woont. Als je leeft in ballingschap. En leeft met een verlangen om terug te keren naar die plaats. En het zijn prachtige woorden, bemoedigende woorden die God spreekt. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En ik kan me voorstellen dat volk soms twijfelde. We zitten hier, verbannen van de plaats waar we horen te zijn. Hoe zit het met ons? Nou, God spreekt. Je bent van mij. Ik heb je bij je naam geroepen. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Wat een bemoediging voor een volk wat lijkt van het padje geraakt te zijn. Voor een volk wat niet op de plaats is waar je zou verwachten dat het is. En God zegt, ik ga je bevrijden. Je bent van mij. Mijn plan is onveranderd. Het plan wat ik had toen ik jou riep, toen ik Abraham riep, Isaac en Jacob, is niet veranderd. Ik ben je redder. En wat ik zelf misschien wel het mooiste, de meest bijzondere vind in deze tekst is dat God als een soort vader opkomt voor zijn volk. Want, vers 3, want ik de Heer ben je God, de Heilige van Israël, je redder. God spreekt en er zit iets in van, het is genoeg. Ik ben je vader. Ik ben de Heilige van Israël, je redder. En er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. Ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Het is genoeg. We lezen verder een volgende fragment uit deze profetie. Vers 18. Zelfde profeet, zelfde volk, zelfde situatie. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet opgemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. En de profeet gaat door met spreken namens de Heer tot het volk. En het volk wordt opgeroepen of opgedragen om het verleden te laten rusten. Het wordt opgeroepen om niet meer achterom te kijken. Om niet meer te leven in het verleden. of misschien te verlangen naar het verleden, of om boos te zijn op mensen die iets gedaan hebben in het verleden, de overheersers. Maar de Heer zegt, laat het verleden nu rusten. Je moet ophouden met leven in het verleden. Want ik ga iets nieuws doen, zegt de Heer. En dat is een mooie taakverdeling. Als je daarover nadenkt. God zegt, we gaan iets doen. Jullie laten het verleden rusten. En ik ga iets nieuws doen. Ik ga iets nieuws doen. En hij vraagt van het volk iets te doen wat zij kunnen doen. En hij gaat iets doen wat zij niet kunnen doen. Het volk kan het verleden laten rusten. En God gaat iets nieuws doen. Hij zegt, ik baan een weg door de woestijn. Ik maak rivieren in de wildernis. Nou, wat gebeurt er als de rivieren in de wildernis gaan stromen? Wat gebeurt er? Dan krijg je leven. Water in de woestijn, in de wildernis, is een beeld van leven. Waar dorheid en droogte heerst, waar de dood heerste, daar brengt God leven. Dat is wat hij belooft. Hij zegt, ik ga leven brengen. God is de God van leven. God heeft het leven gemaakt. God heeft ons gemaakt, heeft jou gemaakt. Leven is zijn specialiteit. Maar dit leven, dat kun je pas zien als je laat rusten wat eertijds is gebeurd. Je ogen kunnen er pas voor geopend worden als je besluit om ook in het heden het leven te willen ontvangen. Daarom zegt de Heer, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden rusten. Want ik ga iets nieuws verrichten. Het ontkiemt, het is nog klein, maar je kunt het al zien. We worden opgeroepen in het kielzog van Gods volk om te leven in het heden. En om te zien wat God aan het doen is. God geeft leven. En dat is kostbaar. Zelfs de profetie. Weer een paar versen verder. Jesaja 44. Vers 2. Dit zegt de Heer die jou gemaakt heeft. En al in de moederschoot heeft gevormd. Die je terzijde staat. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob, Jezurun, die ik heb uitgekozen. Mijn dienaar Jacob, Jezurun, dat zijn benamingen voor het volk Israël. Wees niet bang, ik heb je uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond. Waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Prachtig vers. En eigenlijk komt er een beetje in samen wat we al gelezen hebben. Ik ken je, zegt de Heer. Ik heb je gemaakt. En dat doet de Heer vaker in het Oude Testament. Dan benadrukt hij even dat hij de schepper is. Dat je gemaakt bent naar zijn beeld. En hij zegt, dat zegt hij hier ook. Ik heb je gemaakt, zegt de Heer. Ik heb jou uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond. Ik zal leven geven, hebben we net gezien, betekent dat. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Ik. God doet beloftes. God zegt, dit ga ik doen. God heeft een beslissing gemaakt. Hij grijpt in, hebben we net al gezien. God zegt, het is genoeg. Ik ga wat doen. Ik neem verantwoordelijkheid. En zijn liefde voor zijn volk, voor het volk Israël, is de liefde voor de mensheid. En liefde is Gods drijfveer. En God gaat het volk bevrijden, gaat het terugbrengen naar Israël. En gaat de tempel herbouwen en de stad herbouwen, et cetera. Hij gaat leven geven. Hij zegt, ik ga mijn geest uitgieten over je nazaten. Dat is een prachtige belofte. Zou je dat willen? Daar tekenen we voor. Iedereen die kinderen heeft, tekent daarvoor, toch? Ik wel. Het is een belofte die de Heer geeft aan zijn volk. Een belofte die van hem afhangt. Hij maakt een statement. Dit is wat ik ga doen. Ik ga dit doen, dat doen, dat doen. En we worden opgeroepen eigenlijk om te volgen. We worden tot simpele dingen opgeroepen. Het volk Israël wordt tot eenvoudige dingen opgeroepen. Net als wij. Zoek zijn koninkrijk. Zoek de Heer. Zoek elkaar. Leef in verbinding. En leef in verbinding met de wereld buiten. Zoek zijn koninkrijk. En laat het verleden rusten. Dat is de andere oproep. Want als je het verleden niet laat rusten, zie je het leven gewoon niet. Het ontgaat je. Je kunt niet in het verleden leven en zien wat de Heer aan het doen is. Open je ogen voor het leven dat God aan het geven is. En leven heeft altijd te maken met verbinding. Leven heeft altijd te maken met gemeenschap. Heeft altijd te maken met connectie. Heeft altijd te maken met aanwezigheid. Zowel in het horizontale vlak als in het verticale vlak. We weten het allemaal. Moeilijke omstandigheden zijn moeilijk, maar zijn vooral heel moeilijk als we helemaal alleen zijn. En zijn makkelijker te dragen in verbinding. Klopt het? Dat is hoe God voorziet. Dat is het leven wat Hij geeft. Laat het verleden rusten. Open je ogen. God geeft leven in eenvoudige dingen. God geeft leven in aandacht. God geeft leven in zorg voor elkaar, in dankbaarheid, in herstel, in bemoediging, et cetera. God is de God van leven en dat is wat Hij jou en mij en ons wil geven. Amen. Amen.